Welkom bij een nieuwe aflevering van de Powervrouwen podcast. De podcast voor iedereen die meer wil leren over het bedrijfsleven en hoe ook jij in deze wereld jouw eigen plekje kunt creëren. Iedere twee weken bespreken wij handige tips die jij direct kunt inzetten met onderwerpen zoals onderhandelen, kantoorpolitiek, macht, collega's en nog veel meer. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Powervrouwen podcast. In het teken van de naderende verkiezingen gaan wij het daar vandaag uitgebreid over hebben. Of ja, jij gaat mij vertellen hoe het zit en ik ga luisteren, want ik heb eigenlijk eerlijk gezegd geen idee. En weet je wat heel grappig is? Of eigenlijk is dat niet grappig. Ik merk dat heel veel vriendinnen van mij op de een of andere manier dit jaar niet zo ermee bezig zijn geweest.
Oh.
Maar misschien is dat ook een beetje in het licht van wat er natuurlijk de afgelopen tijd in Palestina gebeurd is.
Ja.
Dus mijn idee was dus om het daar eventjes over te hebben. Zodat we in ieder geval nog mensen die het nog niet helemaal weten kunnen helpen om alsnog te gaan stemmen.
Ja, goed idee.
Ik heb van tevoren wel de stemwijzer ingevuld.
Oh.
Dus op basis daarvan had ik dat niet gezegd.
Ja, je zei dat je hem zou gaan invullen, maar ik wist niet dat je hem had ingevuld.
Er kwam een partij uit die ik niet kende. Toen moest ik stellingen invullen.
Ja?
Ik weet niet meer welke partij dat eigenlijk was. Het was een heel klein partijtje. Dus ik dacht, nou, het zal wel. En er kwam natuurlijk de VVD uit. Dus ja, uiteindelijk dacht ik, zal het maar weer worden.
Ja.
Dus ja. Heb jij de stemwijzer ingevuld of doe je dat niet?
Nee, die vul ik eigenlijk nooit in. Maar ik kijk altijd wel naar de samenvattingen of als het niet zo heel groot is, gewoon naar het partijprogramma. Wat ze opschrijven en welke plannen dat ze hebben. En ik kijk eigenlijk praktisch elk politiek debat wat er op dit moment is. En het is helemaal vol. Dus het is moeilijk om echt alles te volgen. En dan kijk ik ook nog, één keer per week kijk ik naar wie er hoog in de peilingen staat. En dan kijk ik ook nog naar de analyses en ik luister de podcast. Want in mijn werk is wie er aan de macht komt heel erg bepalend. Dus dat bepaalt gewoon hoe mijn werk er ongeveer uitziet de komende tijd.
Ik heb heel toevallig vanochtend, ik luister altijd NRC Vandaag.
Ja?
Dat is een kort podcastje van 10 of 15 minuten iedere dag. En dat ging over Omtzigt. En hoe hij eigenlijk, hij doet ook niet mee aan die debatten. Is het debatten?
Ja. Nee.
Ja. Hij nodigt mensen uit. Had nu Dylan, had hij gezegd van, ja, als jij wil, dan mag je wel hier komen om met mij te debatteren over een aantal dingen. Of zo.
Ja.
En dat heeft ook iemand anders gedaan, begrepen. En toen zei dus, ja, hij speelt het niet volgens de regels, volgens het handboek van hoe ze het normaal gesproken doen.
Ja, nou ja, dat is en wel verfrissend, maar dat is ook een beetje in tegenstelling tot wat hij altijd gezegd heeft. Wat zeg je?
Ik vind het een beetje arrogant.
Ja, nou kijk, en, ik ken hem vanuit het pensioendebat, hè?
Misschien.
Ja, en wat je daar zag, is dat hij, en zo is hij volgens mij ook, is dat hij heel erg vanuit één casus steeds weer kijkt naar de regelgeving. Terwijl als je naar regelgeving kijkt, dan kan je zeggen, nou, we moeten het voor de grote groep, de middengroep, moeten we het helemaal goed doen. En als er dan uitzonderingen zijn, dan moeten we voor die uitzonderingen iets bedenken. Maar wat hij doet, is het helemaal doorexerceren ook op de uitzonderingen. En daar blijft hij dan heel erg vasthoudend in. Waar je soms de doelstelling van waar je het ooit om bent begonnen, weer een beetje uit het oog verliest. En hij is zo vasthoudend en zo dat hij alles precies wil weten. En ook altijd alle onderbouwingen wil weten, inclusief alle berekeningen. Dat ik het bijvoorbeeld heel raar vind dat hij het debat niet aan wil. Dat is één.
Ja.
Dat hij nog niet heeft aangegeven of dat hij zelf minister-president wil worden. Want iedereen zegt premier, maar dat is wat anders. Wij hebben een minister-president. Dat is zeg maar de voorzitter van alle ministers. En dat is wat anders dan een premier. Want die is de baas. Dus dat is echt wat anders. Maar En hij wil die debatten niet aan, maar hij wil het ook niet laten doorrekenen. Dus, en dan denk ik, ja, zelf vraag je altijd om maximale transparantie. En dan doe je dan ook, zeg maar, hij zegt niet, goh, mag ik maximale transparantie? Nee, dan zegt hij, we kunnen toch geen maatregelen nemen zonder dat er maximale transparantie is. Dus hij blaast daar best wel hoog van de toren. En als je dan ziet hoe hij nu zijn eigen programma, zijn partij heeft ingericht en het niet laat doorrekenen, heel laat met zijn programma is gekomen. En ik snap het allemaal wel, want dat moest voorbereid worden en hij had maar korte tijd. Maar hij is ook niet eerder begonnen. Dus dan kan je wel zeggen, ja, het kon niet anders, want ik had niet meer tijd. Maar je kan ook zeggen, ja, als je dit dan had willen doen en je had het goed willen doen, waarom ben je dan niet eerder begonnen?
Dus ik vind dat ze een kritische aanpak hebben, want ik hoorde dus nu ook dat hij nog steeds niet wil aangeven of hij dan lijsttrekker is.
Nee, wel lijsttrekker, maar hij wil niet aangeven of dat hij, als hij de grootste wordt en hij mag gaan formeren, en dat hij dan daarna ook minister-president wil worden. Dat wil hij ook niet aangeven. En dan vind ik dat je geen maximale helderheid schept naar je kiezers toe.
Nee, en ik begreep ook, en ik ben heel blij dat Dylan daar even goed op heeft gereageerd. Maar hij had ook aan tafel van iets gezegd van dat ze, hij was destijds bij de VVD, was die heel erg van, ja, en jullie moeten alles uitleggen. Volgens mij was hij een beetje ook in het licht van die, we gingen het ook weer over toeslagenaffaire.
Ja, klopt.
We moesten volledige transparantie en de cijfers. En toen had Dylan dus nu ook gezegd van, maar als jij dat zo belangrijk vindt, waarom kan jij dit nu dan niet? Waarom moet iedereen transparantie geven en iedereen de cijfers kunnen uitleggen, maar kan jij dit zelf ook niet? En toen dacht ik...
Ja, maar zij is heel goed. Zij is heel goed in de debatten. Ze legt de dingen goed uit. Ze komt goed over in de promotiefilmpjes. Ja. Ja, zij is echt heel goed. En zij is heel... Ja, ze is pittig en doelbewust. Maar ze gaat niet schreeuwen. Ze gaat niet andere mensen verwijten. Dat debatteren en dat in de publiciteit komen, dat heeft zij goed onder de knie. En ze heeft, naar mijn idee, ook echt wel... Nou, ze neemt ook af en toe een beetje afstand van hoe de VVD was. Want ik had het daar gisteravond nog over met
dat
iemand.
Dat is wel goed dat ze dat doet.
Ja, en want als Mark Rutte was blijven zitten, die ik ook ken vanuit het verleden. Maar dan had ik dan, en ik, wat ik een hele leuke vent vind, maar had ik toch niet meer op hem gestemd. Want ik vond dat dat wel een beetje uitgewerkt was. En ik denk dat het heel goed is dat zij het van hem overneemt.
Ja, denk ik ook. Ik denk ook een soort van frisse wind eventjes in de VVD. Want zij is natuurlijk ook wel jonger. Zij heeft natuurlijk ook een andere achtergrond. Weet je dat zij uit... weet je waar die dan vandaan komt? Zij komt uit hetzelfde... Zij komt uit Tunjili.
Ja? Oh, heel grappig.
Ja, kom uit dezelfde plek. Ja.
Oh, dus daar komen dan sterke vrouwen vandaan.
Ja, zeker. Dus wel een andere achtergrond. En ze is natuurlijk wat jonger en ze is een vrouw. Nou, dat vind ik sowieso gewoon leuk. Maar ik ken haar verder niet zo heel goed en ik heb nog niet zoveel onderzoek naar haar gedaan. Dus ik was eigenlijk vandaag van plan, heel toevallig, om dat te doen. Want wij hadden het dus gisteren heel toevallig over haar. En dat ik zei van, ja, ik weet niet zo goed wat ik over haar moet zeggen. Want ik vind haar wel heel leuk en ik kan me herinneren dat ik eerder voor haar heb gestemd. Ja. Maar dat ik eigenlijk dat alleen maar had gedaan omdat zij de eerste vrouw was in de rij toen van de VVD. Maar verder ik haar niet. Ik had haar toen volgens mij een bericht gestuurd op Insta. Oh, Dylan, ik heb jou gestemd, had ze wel gereageerd.
Ja, ik heb vorige keer ook op haar gestemd. Ik stem eigenlijk altijd op een vrouw. En niet omdat een vrouw per definitie beter is, maar wel om de diversiteit wat meer te stimuleren. En ik vond vorige keer dat er op de lijst van de VVD eigenlijk te veel mannen stonden. En zeker bovenaan. En volgens mij stond zij op 3.
Ja.
En ik heb ook op haar gestemd omdat zij jong is en wat jij zegt, fris, andere achtergrond, is ook wel weer eens goed om er op die manier naar te kijken. Maar ik vind haar vooral ook slim, ze doorgrondt de zaken snel, ze kan goed de mannetje staan, ze kan goed een woordje doen, dus ik ben heel positief over haar.
Wat hebben we dan verder nog meer? Wat zijn een beetje de peilingen? Nou, wat zijn de partijen die nu het meeste kans maken, denk jij?
Ja, ik heb vanochtend nog gekeken wat de laatste resultaten van Ipsos zijn. En Je hebt eigenlijk vier partijen die bovenaan in de peilingen staan. En ze staan allemaal een beetje zo tussen de 25 en de 28 in. En de eerste is dan de VVD. De tweede is NSC, dus de partij van Pieter Omtzigt. Nou, daar heb ik net al van gezegd dat ik daar wat twijfels over heb. Sowieso elke nieuwe partij, daar kan je twijfels over hebben. Want hoe houden ze dat allemaal bij elkaar? En je ziet vaak dat na een x-aantal jaren, 2, 3 jaar, dat dan tot problemen leidt onderling. En dan moet er weer iemand uit. Hè, dus denk even aan de LPF van Pim Fortuyn. Nou, dat is ook een drama geworden. Dat is al wat langer geleden. Maar JA21, Forum voor Democratie. Nou, noem al die nieuwe partijen maar op. Ja, of ze zijn niet zo heel succesvol. En als ze succesvol zijn, ja, dan zijn er heel veel mensen die ook mee willen bepalen. En dan moet dat allemaal maar kunnen. En dan moeten ze ook bij partijen elkaar kunnen blijven.
Maar dat soort partijen, dus, want die zijn ook wat kleiner, toch? Allemaal.
Nou, NSC staat volgens mij op 25 of zoiets, zeg maar rond die koers. VVD staat op 28, maar in sommige pijlen staat NSC op 27.
Wat betekenen die cijfers? Dat weet ik eigenlijk niet. Per se.
Ja, dat zijn dan een soort peilingen. Ze doen iedere keer peilingen bij zo'n soort panel van en bij mensen in de straat, een beetje afhankelijk van het peilinstituut, hoe ze dat doen. Ja, er zijn in totaal 150 zetels, maar de grootste partij die zit zo'n beetje rond de 728 zetels. En dat is de ene keer is dat de VVD, de andere keer is dat de NSC van Pieter Omtzigt. En de PVV staat ook heel hoog in de peilingen.
Ja?
Al een paar jaar. Ja,
ja dat toch... weet ik al een paar jaar, maar die zitten nooit, daar wordt nooit uiteindelijk een coalitie mee gevormd.
Nee, dat klopt. Daar is ooit een keer misgegaan in een coalitie met CDA, VVD en PVV. Ik geloof Rutte 2 of zoiets dergelijks. Dus dat is best alweer een aantal jaren geleden. En nu heeft Wilders, en dat was toen in een gedoogconstructie, heeft met name bij het CDA echt hele blauwe plekken opgeleverd, zeg maar. En nu heeft Wilders gezegd, ik wil in ieder geval weer, als we... afhankelijk van de uitslag van de verkiezingen zijn wij ertoe bereid om regeringsverantwoordelijkheid te nemen. Dus wij zijn daar klaar voor. En hij is zijn toon ook wat aan het matigen. Zodat hij wat beter, salonveeg noemen ze dat. Of wat beter verteerbaar zou zijn voor andere partijen. Dus in zijn verkiezingsprogramma staat nog steeds dat moskeeën eigenlijk niet mogen. En dat de Koran verbrand moet worden en weet ik het wat allemaal. Maar in zijn uitingen is die gewoon iets gematigder geworden.
Ik vind dit en zo daarom zegt, ja, hij is daarom zegt het soms hoor.
Hij is
een beetje zijn
hij is heel
zijn
slim. Hij is heel slim.
Hij had nu gezegd in een debat in de Tweede Kamer had hij tegen die Thierry Baudet had hij gezegd. Thierry had het over iets. Ik weet niet eens meer wat het was. Iets van.
Thierry Baudet gelooft niet dat ze op de maan zijn geland.
Ja, daar ging het over. Thierry Baudet gelooft dus niet dat de United States op de maan is geland. Hey. Nou, daar is natuurlijk een complottheorie over dat dus was om. Beter te zijn dan Rusland. En anyway, daar gelooft Thierry niet in. En toen had dus inderdaad Geert Wilders had iets gezegd van... Wat zei hij nou? Hij zei... niet op de maan geland. Nou, ik weet niet waar jij het over hebt, maar jij bent sowieso ergens nu op de maan.
Ja, het was echt heel grappig. Maar het is een hele slimme man. En hij heeft ook eigenlijk best wel een redelijk goed programma. Het is een beetje een links sociaal programma. Dus als je daarnaar kijkt wat de inhoud zit op het sociale, dan zit hij meer richting GroenLinks en PvdA. Alleen dat op migratie, dat is ultra rechts. Dat is iedereen de deur uit, alle deuren dicht, opvangen in Albanië of Tunesië of weet ik veel wat. En eigenlijk komt er niemand meer in. Dus dat is een beetje het kenmerk van de PVV. Een ander kenmerk van de PVV is dat geen ledenpartij is. Ze hebben daar geen algemene ledenvergadering of een congres om het partijprogramma te bepalen. Er is maar één lid van die partij en dat is Geert Wilders zelf. En de rest zijn allemaal mensen die het ondersteunen. Dus dat maakt dat die partij iets minder democratisch is. In de goede zin van het woord. Hè? Want, maar dat maakt het ook wel dat zolang Geert Wilders, dat het echt heel erg van Geert Wilders afhangt. En dat je kan zeggen, nou ja, zolang hij er zit en je bent het eens met hem, ja, dan loop je ook weinig risico, want de rest heeft gewoon niet zoveel in te brengen.
Ja, dat is wel apart. Eigenlijk.
Dus dat is de derde partij die heel hoog staat. En de vierde partij die heel hoog staat is de combinatie GroenLinks-PvdA.
Ja, oké, maar dat is toch altijd al...
Ja, en die combinatie die heeft natuurlijk, die telt nu de stemmen op. Daarmee staan zij ook, ik geloof, op 22 of 23. Met dus net iets eronder. Ja.
Maar dat valt allemaal mee eigenlijk.
Ja. Maar ja, ik denk dat de terugkeer van Frans Timmermans uit Europa, dat nou, als je praat over vernieuwing en nieuwe ideeën en fris, en nou, dan vind ik dat hij daar niet onder valt. En nee. Ja, hij heeft ook een beetje last van het GroenLinkse blok in zijn beleid van de combinatie GroenLinks-PvdA. Dus dat betekent dat hij af en toe wat op twee gedachten hinkt. Die discussie over kernenergie, die is breed uitgemeten in de pers. Dat hij nog steeds tegen kernenergie is. En toen zei en dat er ook geen goede onderzoeken waren. Dat alle onderzoeken erop wezen dat het geen goed alternatief was. En naar de, zeg maar, Jette, de minister van Energietransitie en Milieu, die is... bezig met het bekijken of er kernenergie moet komen. Dat is een kabinetsbesluit. En toen zei Dieland tegen hem in een discussie van... ja, dat kunt u nou wel zeggen, maar dan zal ik in ieder geval zorgen dat u al die rapporten op uw bureau krijgt, waarin staat dat kernenergie een heel goed alternatief is voor de energietransitie. En dat we het zonder dat ook niet gaan redden. Ja. Maar ik denk dat u door uw aanwezigheid in Europa deze rapportages een beetje gemist heeft.
Ja, ik heb toevallig dus naar dat stukje kernenergie heb ik gekeken, want ik was die kijkwijzer aan het invullen. En toen dacht ik, kernenergie, het klinkt zo erg. En toen dacht ik, nee hoor, wij moeten geen kerncentrales in Nederland hebben. En toen dacht ik, maar laten we heel even uitzoeken wat het nou precies inhoudt. Ja. En toen begreep ik inderdaad ook, nou, er is geen alternatief voor. En het valt op zich ook nog wel mee. Ik denk dat het gewoon zo'n vervelende naam heeft. Dat het daardoor zo heftig klinkt. Ja, en dit is ook, maar correct me if I'm wrong, maar dit is ook waarom ik altijd eigenlijk nooit interesse heb gehad in dit soort partijen. Want zij hebben dan zo'n programma, of ze zeggen dan bepaalde dingen. En ik vind dat altijd heel erg ten nadele gaan van de Nederlandse economie. Ik weet ook niet of zij eronder vallen die bijvoorbeeld zeggen van ja, we moeten vliegen duurder maken en de handel via Schiphol en ha. En dan denk ik, ja, maar ben jij vergeten dat Nederland een handelsland is? Dit is heel belangrijk voor dit land om zo'n sterke speler hierin te zijn. En onderdeel daarvan is bijvoorbeeld ook Schiphol of de Rotterdamse haven. Ja. Dus ik denk altijd van, ja, ik snap het aan de ene kant wel, maar wat zou de impact zijn als dat soort ideeën doorgevoerd worden, waarin er dus veel minder handel door Nederland gaat? En dan denk ik altijd, ja, volgens mij heb je daar niet helemaal over nagedacht. En daarom blijf ik altijd uiteindelijk toch bij de VVD hangen. Omdat ik vind dat daar een betere balans zit.
Ja, nee, ja, goed, dat is denk ik ook, ja, tenminste, dat vind ik ook. Dus daarom... maar dat is al goed om daarnaar te kijken. Hè? Dus als je kijkt naar die programma's en je bent bezig met te bepalen waar je op gaat stemmen, dan die stemwijzer, die kan je ook helpen. Maar je zou ook zelf kunnen kijken, wat vind ik nou het allerbelangrijkste? Want die stemwijzer kijkt dan naar alle antwoorden die je geeft, ook over bijvoorbeeld voltooid leven of over zorg. Maar als je de elementen eruit pakt die je zelf het allerbelangrijkste vindt, dan en je vergelijkt een aantal van die programma's met elkaar, dan zou je zelf ook kunnen kijken van, ja, wat spreekt mij nou het meest aan? Maar ook, wat zijn de consequenties van als ze dat gaan doen? Sowieso op financieel gebied, want dat betekent iets voor de belastingen bijvoorbeeld. Maar ook op, hoe moet dat dan met onze economie en kunnen wij blijven draaien? Ja, en de partijen aan de linkerkant van het spectrum, die leggen nou gauw de rekening bij of de bedrijven of bij de mensen met meer, meer dan een gemiddeld inkomen.
Ja, ik zag nu dat de FVD zegt, geen belasting meer op boodschappen. En toen dacht ik, oké, dit is weer... hoe verzin je dit?
Ja, hoe verzin je?
Hoe denk je dat dit een goed idee is? Maar
ja heb ik denk wel dat het uitgerekend?
Ja, maar ik denk dat er ook wel een bepaald publiek is. Ik denk dat zij... Weet je wat ik het gevoel heb? Zij weten echt wel dat dat niet kan. Maar er is een bepaald publiek dat stemt voor de FVD. FVD, ja.
Ja.
Zij denken, oh, vet goed idee. Die denken daar niet over na dat dat dan misschien helemaal niet kan. Ik denk dat dat gewoon een soort van populistisch statement is om te maken. Waardoor ze dus meer van die stemmers krijgen. Want dat kan toch nooit.
Ja. Nee, dat kan ook helemaal niet. Dus ja, dat klopt, dat is ook zo. En dat is natuurlijk ook, dat moet je realiseren. Wij zijn een coalitieland, want wij hebben heel veel partijen. Net zoveel partijen als, desnoods 150. Maar we hebben heel veel partijen. Dus altijd als je gaat regeren, dan moet je met die partijen samen een meerderheid vormen. Nou, 150 zetels gedeeld door 2 plus 1, hè, want dan heb je de meerderheid, is 76 zetels. Dus als, hè, waar we het net over hadden, dat die partijen zo rond de 25 zetels staan, dan heb je al meer dan drie partijen of meer nodig om de meerderheid te creëren. Dus dat is, en dat betekent dat als je met 3 partijen gaat regeren, dat je nooit helemaal je eigen programma kan doorvoeren. Dus je moet altijd water bij de wijn doen. Maar de manier waarop je dat uitonderhandelt en hoe je dat doet en waar je op bijgeeft, dus ga je iets meer naar links of iets meer naar rechts binnen je eigen programma, hè, of je nou links of rechts bent, dat maakt een. Maar dat bepaalt uiteindelijk dat mensen ook zeggen, ja, heb ik daarop gestemd en die zouden dit en dat en dat en dat allemaal heel belangrijk vinden. En vervolgens gebeurt er gewoon 4 jaar niks en doen ze allemaal andere dingen. Nou, dat komt daardoor, doordat er een regering gevormd moet worden.
Ja, klopt. Nee, want dat hoor je heel vaak over de VVD. Ja, ze doen daar nooit iets. En dan denk ik, ja, maar ze zijn niet de enige daar.
Klopt, in die kamer. Dat is ook zo. En D66 had best een zware stem afgelopen keer, omdat die ook fors gewonnen hadden in de verkiezingen.
Ja.
En een heel groen programma hadden. En er waren heel veel VVD'ers die ook wel dat groene programma zagen zitten. Ja, en toen is het dus vervolgens wat meer die kant uitgegaan, waar ze nu dan een beetje van terugkomen. En D66... is ongeveer in de peilingen net zo groot als Partij voor de Dieren, CDA, ChristenUnie, noem het maar op. Die zitten allemaal zo tussen de 3 en de 6 zetels. Dus ze zijn na die 4 grote, komt dan nog de BBB, daar hebben we het nog niet over gehad, met Caroline van der Plas. Die nu met 1 zetel in de Tweede Kamer zit, maar wel door een aantal mensen afstand hebben gedaan van de partij, ik weet niet meer precies wat het was, maar in ieder geval heeft ze in de Eerste Kamer wel een flink aantal zetels. Oh nee, door die Eerste Kamerverkiezingen 2 jaar geleden heeft ze wel een flink aantal zetels in de Eerste Kamer. En die staat nu zo rond de 20, dus net iets na die andere 4 partijen die wij net genoemd hebben.
Ik vind die BBB altijd zo agressief overkomen. daarom heb ik daar al misschien wat minder feeling voor. Ik heb niet echt per se gekeken naar een programma. Ik weet niet of jij daar een soort van highlights van hebt.
Ja, het is helemaal niet zo'n slecht programma. Maar het is heel simplistisch. Dus ik denk ook dat het wel goed is dat ze Mona Keizer hebben toegevoegd als 2e op de kandidatenlijst. Want die is natuurlijk een heel ervaren politica. Die komt bij de VVD vandaan, maar die raakte in de knel met het coronabeleid. Zij was minister en toen is ze afgetreden omdat zij het niet eens was met het beleid van de regering op het gebied van corona. Dus zij zijn heel erg, sowieso voor de boerengemeenschap, heel erg het stimuleren van ondernemers. Dat wel, maar ze zijn ook heel erg voor gemeenschapszin en samen en buurt en de regio en zorg. Dus ze zijn op zorg en onderwijs hebben ze een relatief links programma. En de rechts, bijvoorbeeld op economie, waar we het net even over hadden, daar hebben ze een wat rechtser programma. En dan het grote punt bij hun is het stikstofbeleid. Dus dat er geen gedwongen uitkoop van boeren mag zijn. Maar goed, Dus daar, nou ja, dat is het kenmerk aan hun programma. En Caroline van der Plas is wars van elke vorm van opsmuk, arrogantie of wat dan ook. Dus die is, nou ja, en dat spreekt denk ik wel mensen aan. Want ze is, ze loopt erbij zoals ze erbij loopt, zeg maar. Dus ook, niet helemaal conform de dresscode in Den Haag.
Maar zij wil toch helemaal geen minister-president worden?
Ja, dat klopt. En daarvoor hebben ze Mona op nummer 2 gezet. Ja. Zodat zij nog steeds het boegbeeld is. En dan als er geformeerd moet worden of anderszins, dat Mona Keizer met haar ervaring bij de VVD en nu in die overstap naar BBB, ja, die positie gaat innemen.
Maar heeft zij aangegeven waarom zij geen minister-president wil zijn?
Ja, daar vindt ze niks, want dan moet ze heel veel reizen en dat wil ze niet. En ze denkt dat ze beter tot de recht komt in Den Haag. Dat ze daar meer voor de partijen kan doen. En ze wil niet alleen maar handen schudden en nette pakjes aan en andere regeringsleiders ontvangen en zo. Dat ziet ze helemaal niet zitten. Ze zegt dat.
Nou, dat vind ik ook niet voor haar.
Daar ben ik niet geschikt voor. En ik vind het op zich wel knap dat als je weet dat je daar niet geschikt voor bent, dat je dat dan ook niet aangaat. Dus ik had meer respect voor Pieter Omtzigt toen hij zei, ik weet niet of ik dat wel wil, want daar gaat het mij niet om. Als dat hij nu toch langzaam schuift naar, ja, misschien wil ik het dan wel.
Uiteindelijk gaat hij toch wel zeggen dat hij het wil.
Zeker.
Denk ik.
Maar hij houdt enorm van zichzelf.
Ja, ik snap maar wat je zegt, want ik heb nu heel erg het gevoel, kijk, zij is natuurlijk rechter zee geweest en zij heeft gezegd, nou, ik wil dit gewoon niet. En die Omtzigt, die komt nu een beetje, ik wil het niet zeggen als een leugenaar, maar je komt natuurlijk een beetje onbetrouwbaar over als jij heel geheim, heel erg geheim houdt wat je eigenlijk nu met je eigen partij wil of zo.
Ja, nou dat klopt, dat vind ik ook. Overigens ken ik de nummer 7 op de lijst van Pieter Omtzigt heel goed, want daar zat ik jarenlang mee in een vergadering. En wat is ook belangrijk om te weten, dat NSC en BBB, die willen eigenlijk de pensioenwet terugdraaien op het moment dat zij aan de macht komen.
Wat betekent
dat? Dat zou ik echt een heel slecht idee vinden.
Wat betekent dat? Dat ze als ze het gaan terugdraaien?
Nou ja, dat betekent dat ze die overgang naar het nieuwe stelsel, ik weet niet of dat überhaupt dan nog kan, want we zijn al zo zwaar in de voorbereiding. Maar dat ze dat eigenlijk willen terugdraaien, omdat ze eigenlijk toch geen vertrouwen hebben in het nieuwe pensioenstelsel.
Ja, goed idee. Als het eruit allemaal in zit.
Ja, weet je, zoals pensioenfonds waar ik voorzitter van ben, wij gaan 1 januari 25 over. En alles is volle kracht vooruit en er wordt heel erg in geïnvesteerd. En we zijn er al 2 jaar heel druk mee en het komende jaar ook om die implementatie verder op orde te krijgen. Ik moet er niet aan denken dat er opeens gezegd wordt dat die wet weer wijzigt en dat die doorgaat.
Dat je even werk verricht voor niks.
Ja, en de hele sector, ik denk dat echt dat miljarden gaat kosten.
Ja. Geen goede ideeën dus.
Nee, vind ik geen goed idee. Alleen al daarom zou ik weer iedereen willen adviseren om daar heel goed over na te denken. Of je daarop wil stemmen op die twee partijen. Ja. En dat is dan ook, hè, dus we hebben het gehad over, die ideeën, past het bij wat jij wil? Het zwaartepunt van wat je het allerbelangrijkste vindt in Nederland, is dat geborgd in het partijprogramma? Ja. We hebben gehad over stem op een vrouw, want diversiteit is vreselijk belangrijk. Dus geef daarmee je signaal af dat je dat ook steunt. Hè? Dus kijk goed naar de diversiteit, maar kijk ook goed naar de kandidaat waarop je stemt. Wat spreekt jou nou het meest aan? En het derde element wat ik naar voren wilde brengen is dat dit zijn spannende verkiezingen. Het is niet meer zoals het is geweest. Er zijn een hele hoop verschuivingen. Er zijn nieuwe partijen bijgekomen. En dat betekent ook dat je strategisch moet kijken naar welke combinatie zou ik nou willen steunen. Dus als de partij waar je eigenlijk je stem aan zou willen geven op een plek staat waarbij je 4 of 6 zetels krijgt, ja, dan weet je gewoon dat die het verschil niet gaan maken in de komende regeringsperiode. De kans dat
zou je
niet
strategisch tegen moeten stemmen.
Ja, dat vind ik wel. Ja.
Maar dan heeft het dus nooit zin om op een kleine partij te stemmen.
Ja, dat hangt er een beetje vanaf. Kijk, als je kan De ChristenUnie heeft ook een flink aantal jaren meegeregeerd en dat is een kleine partij. Maar die maken dan net het verschil vol. Nu het zo bijna gelijkelijk verdeeld is qua aantal stemmen of zetels over 4 of, nou tel de BBB erbij, 5 grote partijen, dan is het ook goed om te bedenken, als ik nou op die kleine partij wil stemmen, wat gebeurt er dan precies met mijn stem? Verdwijn ik dan sowieso in de oppositie? Of is het dan ook zo dat ik beter op een van die grote partijen kan stemmen, zodat ik zeker weet dat daar ook regeringsverantwoordelijkheid genomen wordt? En dat ik niet het risico loop dat per ongeluk toch een van die andere partijen waar ik helemaal niks mee heb, dat die aan de beurt zijn om te regeren en dat mijn kleine stem verloren gaat in het grote geweld.
Ja, maar ja, dan zou je daar dus wel tegenover kunnen. Ik ken bijvoorbeeld wat mensen die, waarvan ik zeker weet dat die op, positief bij 1 of zo, of hoe heet
ja,
het nou?
Bij 1. Ja.
Bij 1. Stemmen. Ja. Bij 1? Ja.
Ja, het heet bij 1. Ja.
Maar je zou er dus tegenover kunnen stellen, als iedereen zo denkt die daar eigenlijk op wil stemmen en dan maar op iets anders gaat stemmen, dan stemt er natuurlijk nooit iemand op die partij.
Ja, maar dat is wel de consequentie van het stemmen op een kleine partij, dat je altijd minder invloed hebt.
Ja.
En Bijeen heeft nu 1 zetel en volgens mij staat hij in de peilingen op 1 of 2, dacht ik, als ik me niet vergis. En nou is dat wel een hele specifieke doelgroep. Net als DENK is een hele specifieke doelgroep, de Partij voor de Dieren is een hele specifieke doelgroep. Dat zijn ook meer, nou, één programmapunt of maar in ieder geval die binden hun kiezers vanwege 1 onderwerp of 2 of 3 onderwerpen, maar een beperkt aantal onderwerpen en niet de hele brede zoals de grotere partijen dat hebben.
Ja, klopt. Dat is ook zo.
En ik denk dat het goed is dat die partijen er ook zijn. Hè? Maar ik denk wel dat je moet realiseren dat dat betekent dat het ene item waar ze dan voor gaan, dat ze daar een punt op zullen proberen binnen te halen. Maar dat de kans dat die in de regering komen gewoon uitermate klein is. Dus dat is
weet
echt
je
een
wat ik gewoon heel jammer vind van die partij? Of eigenlijk misschien meer van de situatie Savannah. Ik vond haar bijvoorbeeld eigenlijk in laatst in de Tweede Kamer, in die debatten die ze hadden, vond ik het eigenlijk heel goed van haar dat zij begon als enige. En volgens mij dan was er uiteindelijk nog een andere partij. Die zei van, we moeten het over die situatie in Palestina hebben en we kunnen geen support geven. En dat vond ik heel goed dat ze dat deed. Want zij is wel altijd degene die dingen zegt die misschien niet iedereen meteen wil horen. En ik heb ook het gevoel dat ze daar heel veel werd afgekapt eigenlijk over. Dus ik vind, als het daarom gaat, dat ze eigenlijk heel vaak wel gelijk heeft. Maar zij heeft ooit een keer een economisch voorstel gedaan. Oh, dat was zo erg. Toen dacht ik, hoe verzin jij het? Dat is wel alweer jaren geleden, volgens mij. En toen dacht ik echt, dit is niet jouw expertise. Nee. Maar zij heeft bijvoorbeeld wel haar expertise bij dat andere onderwerp, waarin het ook gaat meer in, zeg maar, immigratie, maar ook hoe doe je dat dan? Of hoe kunnen we er meer voor zorgen dat mensen zich allemaal gelijk voelen? Want dat is natuurlijk een beetje het onderwerp van Bijeen natuurlijk. Maar dat economie gedeelte, dat werkte niet echt voor haar, volgens mij.
Nee, dat klopt. Dat is denk ik ook zo. Maar ik denk dat het altijd goed is om een divers geluid te hebben. Hè?
Ja,
dus dat geldt ook dat er een divers...
Dat ze erin zit nu. Daar ben ik eigenlijk wel blij mee.
Zeker. Ja, vind ik ook. Vind ik ook heel goed. Vind ik met veel meer kleinere partijen vind ik dat heel goed. Ja. Dus dat diverse geluid er is. Zeker ook, de Tweede Kamer moet uiteindelijk stemmen over de wetten. Dus het is heel belangrijk dat daar alle groepen uit de hele Nederlandse samenleving zijn vertegenwoordigd. Maar en als dat het element is wat jij het allerbelangrijkste vindt, dan moet je daar vooral op stemmen. Maar als je wil dat jouw stem terugkomt in regeringsverantwoordelijkheid, dan moet je ook dan moet je er strategisch over nadenken. Dat is het punt. En dat doe je eigenlijk ook als je divers kiest. Hè? Als je voor diversiteit gaat, dan is dat jouw belangrijkste thema. Dan moet je vooral voor die diversiteit kiezen. Maar dan weet je dat dat jouw partij waarschijnlijk gewoon in de oppositie belandt. Dat is die afweging die je maakt.
Ja. Ja, klopt. Interesting.
Ja, ik vind het heel spannend. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe het zich ontwikkelt.
Ik moet je heel eerlijk zeggen dat de laatste keer dat de verkiezingen waren, toen had ik eigenlijk al niet meer het gevoel dat de VVD het zou winnen.
Ja.
Maar dat was ook gebeurd. En omdat Rutte eigenlijk zo vaak met de VVD heeft gewonnen, heb ik nu een soort van gevoel dat dat altijd zo'n constante lijn gaat blijven.
Ja, maar dat is nooit zo geweest.
Nee, en het kan zijn dat het natuurlijk nu heel anders is. Dus ik ben wel heel benieuwd ook wat gaat gebeuren. Ja. Gaan we dit zien?
Overigens, kijk, ik ben ervoor dat er zoveel vrouwen nu ook lijsttrekker zijn. Alhoewel dat nog wel wat meevalt. Hè? Als je kijkt naar het aantal vrouwen wat lijsttrekker is, dan is dat niet helemaal de helft volgens mij. Als je kijkt naar het aantal runners-up. Hè? Dus laatst was er een debat bij WNL volgens mij op zondagochtend met van alle mensen die als nummer 2 op de lijst stonden. Het waren allemaal vrouwen. En dan denk ik, oh, dat is toch een beetje apart. Dat we dan dus blijkbaar wel die vrouwen de tweede persoon maken op de lijst. Dat we dat helemaal geaccepteerd vonden. Dat iedereen dat ook blijkbaar doet. Lijsttrekker zijn, dat dat nog wel een ander proces is. Dus ik vond dat heel, heel apart om dat te zien.
Ja. Nou ja, misschien wilden ze zelf wel nummer 2 zijn, weet jij veel. Dat kan ook, hè?
Ja, dat kan hoor. Dat kan. En dat is ook heel goed, want als je een baan ambieert, dan helpt zelfkennis of dat je hem überhaupt kan uitvoeren. Dat helpt wel enorm. Dus daar moet je echt rekening mee houden, denk ik. Maar dat is nog wel... Dat viel mij wel heel erg op. Laat ik het zo zeggen. Laat ik het daarop houden. En wat me nog meer opviel, is dat bij het CDA is natuurlijk ook een grote aardverschuiving gekomen. Want een groot gedeelte van de kiezers van het CDA is 2 jaar geleden al weggelopen naar de BBB, naar Caroline van der Plas. Want het is de boerenachterban van het CDA, die zit daar voor een groot gedeelte. En een ander gedeelte is met Pieter Omtzigt mee naar NSC gegaan. En daarom is er van het CDA niet zo bar veel meer over. Maar als je nu kijkt hoe die Henry Bontenballen doet, en die is weer een stuk jonger, heeft een hele hoop vernieuwingen doorgevoerd, ook op de lijst. Maar ook hoe hij zich staande houdt in debatten. Nou, dat vind ik echt heel knap. En ik vind dat hij het echt heel goed doet. Dus dat is dan ook weer opvallend.
Dat heb ik dan totaal niet meegekregen. Ik weet wel inderdaad dat het Pieter Omtzigt zijn partij NAC...
NSC, Nieuw Sociaal Contract.
Dat het CDA is zonder het christelijke.
Ja, eigenlijk. Ongeveer. Maar wel met de gemeenschapszin. Ja. Dus dat is ook goed.
Ja, maar dat heeft het CDA toch ook?
Heeft het CDA ook? Ja, en de ChristenUnie ook. En Mirjam Bikker, die doet het daar ook vrij goed. Ik vind ook dat hij goed uit de debatten komt. Ik ben het niet met haar eens. Het is mijn partij niet. Maar ik vind wel dat ze het goed doet.
Nou, we gaan het zien. Ik ben heel benieuwd.
Zeker.
Ja, we gaan het meemaken. Als je dus nog niet weet op wie je gaat stemmen, vul de stemwijzer in. Of bekijk dan dus wat hun hoofdonderwerp is.
Ja,
en stem op basis daarvan.
Ja, op de thema's die jij het belangrijkst vindt.
Ja. Oké, nou, ik ben benieuwd. Dan gaan we hem afsluiten, denk ik, hè, voor nu. En dan tot over 2 weken weer.
Oké.